heel mooi aan bij de uitleg die ik wil geven uit een stukje van Efeze. Ik ga niet alle woorden spreken, dus jullie hebben ze voor een deel ook al gezongen. Dus dat is mooi. Nou, de hoorcommissie zit op de voorste rij. Dus de twee oudsten die zitten dichtbij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het thema van vanochtend is vrijheid. Jullie zagen net, de waarheid zal je vrijmaken voor de vrouwen. Nou, vanmorgen is het niet beperkt tot de dames, tot de vrouwen, maar ook tot de heren en de jeugd. Vrijheid. Vrij zijn in je denken, vrij zijn in je gevoel, in je mens zijn. Vrijheid. Populair thema. Als we op televisie zien of de tijdschriften, die staan vol van het thema vrijheid. Heel veel mensen verlangen naar vrijheid en vakantie. Iedereen verlangt naar het weekend, dan heb je geen verplichtingen. Ja, behalve als je in de muziekgroep zit, of je moet spreken, of je hebt zondagschool. Maar voor de rest heb je weekend vrij. En als je vrij bent, kun je je beter ontplooien, kom je beter tot je recht. En vrijheid geeft geluk, zegt men. En maar zonder het te weten zijn we nog best wel gebonden aan heel veel dingen. In ons denken zijn we niet altijd vrij. Er is angst. Soms is er angst voor mensen. Soms is er jaloezie, onzekerheid, schuld, trots. Maar de Bijbel brengt ons vanmorgen verder. Die geeft ons een richting. Een gedeelte wat we vanmorgen uit Efeze gaan lezen. De Bijbel geeft ons richting. Hoe we werkelijk vrij kunnen zijn. En vrijheid is ook echt een Bijbels thema. Vergeving, verlossing, liefde. Zijn zelfs vrij zijn weekenden. Ik weet niet, wie gaat er wel eens naar een vrij zijn weekend? Ik zie geen handen, niemand. Sommigen gaan naar een vrij zijn weekend. Ik heb dan altijd het idee, als je één keer daar geweest bent, dan ben je vrij. Maar er zijn mensen die gaan heel vaak naar een vrij zijn weekend. Maar goed, daar straks meer over. Vanmorgen gaat het dus over vrij zijn. God wil vanmorgen vrijheid geven aan jou en aan mij. In het Oude Testament zien we heel veel voorbeelden over vrijheid. Zeker dat voorbeeld als God zijn volk Israël uit Egypte haalt en naar het beloofde land brengt. Dan brengt hij ze in vrijheid. Maar ook in het Nieuwe Testament komen heel veel verhalen voor. In de brief van Paulus, maar zeker ook als Jezus zelf aan het woord is in het Nieuwe Testament. Over vrijheid. Het mooiste vind ik als Jezus zijn bediening begint. Lucas 4 schrijft daarover. Als Jezus dan voor het eerst in het openbaar optreedt. Als hij in de synagoge is. Dat hij aan de orde is om te lezen uit het Oude Testament. En dat hij dan Jesaja 61 leest. Aan het begin van zijn bediening. En dan staat er in Jesaja. De geest van de Heere rust op mij, omdat hij mij gezalfd heeft tot brenger van het goede nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van God, de tijd van genade, is aangebroken. Jezus brengt vrijheid. Dat is zijn opdracht. Jezus brengt vrijheid. En zeker door de opstanding uit de dood en de uitstorting van de Heilige Geest mogen wij dat als gemeente nog intensiever met elkaar beleven. Dat Jezus, dat God vrijheid geeft in je denken, in je zijn. Dat er geen bindingen en verbondenheden meer hoeven te zijn. Dat je vrij kunt zijn om jezelf te ontplooien. En ik hoor je zeggen vanmorgen, nou mooi. Mooi. Maar dat staat soms bij mij heel ver weg, die vrijheid. Ik ben niet altijd vrij. Je moet eens weten aan welke omstandigheden ik gebonden ben en aan welke mensen ik gebonden ben. Nou, dan heb ik vanmorgen mooi nieuws, goed nieuws. Ik ervaar het ook niet altijd zo. Er zijn in mijn leven ook steeds weer omstandigheden die meer invloed op mij hebben dan het levende woord van God. Er zijn steeds weer omstandigheden die meer invloed hebben op mijn leven dan het levende woord van God. En ik lees het bij Paulus ook. Dat Paulus ook niet een man is die altijd die vrijheid zo ervaart. Dat er altijd weer omstandigheden zijn en situaties die invloed op hem hebben. Maar hij wil ons vanmorgen wel een aantal handreikingen geven. Hij wil ons een aantal handreikingen geven, Paulus, vanuit zijn eigen ervaring, om dat vrij zijn, vrij in je denken, vrij in je geest, om dat te leren. En ik hoop vanmorgen dat we dat niet alleen gaan lezen en dat dat woorden zijn die vanmorgen hier blijven hangen. Maar laten we met elkaar bidden en ons erop richten dat je het ook toepast in je leven. Dat je ook morgen en overmorgen in het gezin, in je werk, op school, dat je die vrijheid in Jezus Christus ook echt mag beleven. En dat het niet is als die papegaai die in zijn kooi zit. Het verhaal dat er een vrouw heeft een papegaai in een kooi. En iedere dag een paar keer roept die papegaai: vrijheid, vrijheid, vrijheid. En iedere dag zet die vrouw dat kooitje open. En de papegaai blijft erin zitten en hij roept vrolijk: vrijheid, vrijheid. Maar hij blijft in zijn kooi. Dus ik hoop niet dat dat vanmorgen een beeld is wat bij jou blijft hangen. Dat we het een uur over vrijheid hebben, of een half uur, dat we liederen gezongen hebben over vrijheid. Maar dat je zelf niet stappen onderneemt om die vrijheid toe te passen in je eigen leven, in je denken, in alle situaties. We gaan lezen uit Efeze. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 6 in de serie over identiteit. Efeze 6, vers 1 tot 11, tot en met 10. En dat schrijft Paulus: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Eer je vader en je moeder, dat is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het je welga en gij lang leeft op aarde. Gij vaders, verbittert uw kinderen niet, voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing van de Heer. Slaven, medewerkers, wees je Heer naar het vlees gehoorzaam, met vrees en beven, in eenvoud van je hart, als aan Christus. Niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven en als medewerkers van Christus de wil van God van harte te doen. En bereidwillig dienstbaar te zijn, als aan de Heer en niet aan mensen. Gij weet immers dat in ieder, het zij slaaf, het zij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heer zal terug ontvangen. En gij heren, leidinggevende, managers, teamleiders, evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemel, dat hij daar is en bij hen is, en geen aanzien van de ziens des persoons. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Gaat dit over vrijheid? Paulus leert hier de principes van gehoorzaamheid van kinderen en ouders, en ouders en kinderen. Vaders, ga goed met je kinderen om. Medewerkers, gehoorzaam je chef, leidinggevende, behandel je medewerkers goed. Paulus die beschrijft hier een aantal basisprincipes voor de dagelijkse praktijk. Lessen voor iedere dag, lessen voor iedereen. En hoe gaan wij met elkaar om? Zijn we bereid te luisteren naar deze principes? Dus Paulus heeft een woord voor mensen die gezag ontvangen. En hij heeft een woord voor mensen die gezag dragen. Paulus die zegt hier eigenlijk: als jij in het functioneren van iedere dag, als je daar je verantwoordelijkheid pakt, als je in de gezagsverhoudingen van iedere dag, of dat nou in het gezin is, of op je werk, als je daar zichtbaar bent, door dat te doen wat Paulus hier zegt, dan krijgen we een plaats van gezag in de geestelijke wereld. Dus door te doen, te oefenen in de dagelijkse gezagsverhoudingen, krijgen we een plaats van gezag in de geestelijke wereld. En dat geeft macht. En dat geeft kracht. En dan zie je Paulus in gedachten in de gevangenis waar hij deze brief schrijft. En ik denk dat hij aan het worstelen is geweest van welke volgorde ga ik nou gebruiken? Ga ik nou eerst dat gedeelte in hoofdstuk 6 over die verhouding, over die relaties, ga ik dat nou schrijven? En dan kom ik met die zin, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En misschien heeft hij hem wel een keer omgedraaid, dat hij daarmee begonnen is. En dat hij toen die verzen geschreven heeft over die gezagsverhoudingen. En wat Paulus hier bedoelt, als we in de normale gezagsverhoudingen ons kunnen onderwerpen, dan ontvangen we macht. Maar kunnen we ons in de normale gezagsverhoudingen, in het gezin, op ons werk, op school, kunnen we ons daar niet aan onderwerpen, dan zullen we in geen enkel opzicht gewichtig zijn in de geestelijke strijd. Er zal eerder herkenning zijn van de boze. God is een God van liefde, God is een God van autoriteit, God is een God van gezag, dat wilt hij ons aanleren. En niet een God van wetteloosheid. En dat verband las ik ook ergens. Ik beheers de Griekse tekst niet, maar als je de Griekse taal beheerst, dan zit daar ook een opbouw in die tekst. Steeds krachtiger wordt dat. En wat Paulus echt bedoelt van, leer nou in de normale gezagsverhoudingen het toe te passen. En dan geef je dat autoriteit, dan word je sterker. En geen autoriteit in ons als persoon zelf, maar gegeven door Jezus Christus. En u zei als gemeente al een tijd met die Efezebrief bezig. Nou snap ik ook wel dat Paulus dat hier kan zeggen. Want helemaal aan het begin, waar we het een aantal weken geleden over hebben gehad, in het begin van Efeze, in de aanhef, daar zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze en tegen ons, je bent in Jezus. We zijn in hem verbonden. En als je in hem bent, en als je die basis hebt, dan snap je ook dat er een strijd is in die geestelijke wereld. En dat het iets is van oefenen en doen. En verderop schrijft hij, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Wandelt in het licht. Heel vaak roept Paulus in de Efeze brief op, volg Jezus door het te doen. Door Jezus na te leven. En dan ontvang je. Het is een belangrijk principe, door dingen te doen in je leven, door dingen toe te passen, ontstaat er kracht, ontstaat er macht. Door dingen te doen in het leven, en in dit voorbeeld waar Paulus het over heeft, over die gezagsverhoudingen, ontvang je macht en ontvang je kracht om te staan, om te strijden tegen jezelf, als het gaat om die vrijheid. En dus Jezus leidt ons uit die slaafse mentaliteit. Hij geeft ons vrijheid door dingen te doen. En als je dan kijkt naar de opwekking 5:28, wat we straks gaan zingen. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dus het is een leerproces om vrij te zijn. Er zit geen Bijbeltekst. Hij is wel gebaseerd op de Bijbel. Dat is de vraag vanmorgen. Wil je vrij zijn? Wil je zijn wil doen? Wil je luisteren naar wat Paulus hier in de schrift aangeeft over die gezagsverhoudingen? Om macht en kracht te ontvangen. Soms is het een heel lange weg om die vrijheid te ervaren, te voelen. Om van bolwerken of verbindingen los te komen in je gedachten. Lastig. Het doet mij denken aan het mooiste voorbeeld dat ik in dit verband ook lees in het Oude Testament. Het volk Israël als ze bevrijd worden uit Egypte en Mozes ze meeneemt onderweg naar het beloofde land. Het volk wat generaties lang slaaf is geweest. Generaties lang hebben ze geen vrijheid gehad. Ze keihard werken. Ze mochten niet buiten de lijntjes kleuren. Ze kregen opdrachten, ze moesten vooral niet zelf denken. Generaties lang. In Egypte. Ze hadden geen vrijheid, ze mochten niks plannen. Dat werd voor hun gedaan. Ze waren in hun gedachten slaaf geworden. Besluiten nemen konden ze niet. In alles wat ze dachten, daar zat een soort filter overheen in hun gedachten en hun overtuigingen. Ik ben niet vrij, ik ben gebonden aan mijn opdrachtgever, ik ben slaaf. Dus in alles wat ze dachten, dachten ze door een filter. Hoe is het met ons? Als we bevrijd zijn door Jezus Christus, zijn we dan werkelijk vrij? Ik merk bij mezelf vaak nog dat er een filter zit. Dat het dan toch nog angst is voor mensen. Dat je last hebt van omstandigheden. Het is een gedeelte van je oude mens wat je mag leren los te laten. En wat je mag leren te overwinnen. En vaak zijn we nog niet geheel vrij. En zien we de dingen ook door filters. Een bevrijding mag een proces zijn. Dat wil ik vanmorgen ook heel graag meegeven. En toen wij 20 jaar geleden evangelisch werden, toen dachten wij dat in die evangelische wereld alles patsboom direct. Als je één woord over vrijheid zou horen, dan zou je voor de rest van je leven vrij zijn. Nou, inmiddels 20 jaar later weten we wel anders. Heel veel principes die God ons geeft, mag een leerproces zijn. Daar mogen we ook met elkaar van leren. Bevrijding. Bevrijding van bolwerken, van gedachten die niet goed zijn. Bevrijding is een proces. En denk maar aan de bevrijding op D-Day. Bevrijding, de Tweede Wereldoorlog, dat is een proces, dat gebeurt niet zomaar. Of bevrijding door Jezus zelf, het offer wat hij bracht, een proces. En je ziet het vaak ook in je eigen leven, als je dingen wil herstellen. Ik was pas bij de fysiotherapeut voor mijn schouder en mijn nek. En dan zegt hij eigenlijk van ja, op een aantal momenten gebruik je je schouders niet goed. Dus hij zegt, dat zit helemaal ingesleten in je hersenen. Dat je automatisch dingen doet. Dus je moet dat gaan manipuleren. Je moet op een andere manier je spieren leren te gebruiken. En dus van slaaf zijn naar vrij zijn, dat moeten we oefenen, dat moeten we doen. Daar hebben we elkaar voor nodig. En dan nog. Er zijn zoveel voorbeelden dat we blijven vastzitten aan die slavernij. Ik las pas ook de slaven in de Caribië, als die dan vrijkomen, eeuwen geleden vanuit slavernij. Dan gingen ze niet verhuizen, nee, ze bleven op hetzelfde stukje land wonen en ze bleven hetzelfde werk doen, maar ze waren alleen wel vrij. Het is zo lastig om dingen te veranderen. Dingen zijn zo ingesleten in ons denken, dat we het nodig hebben om daar bewust mee om te gaan. En de vraag vanmorgen is, heb jij Jezus toegelaten in dat proces in jouw leven? Heb je Jezus toegelaten in dat veranderproces in jouw leven om vrij te zijn van mensen? Geen angst. Om vrij te zijn van zonde. Om vrij te zijn van jaloezie. Om vrij te zijn van oude wonden in jouw leven. Heb je Jezus toegelaten? En ben je samen met Jezus aan het werk daarin? Heb je het uitgesproken tegen hem? Of word je nog hondsmoe omdat je zelf bezig bent? Of ben je zelf ermee bezig? Zeg het tegen Jezus wat je nodig hebt om die vrijheid te ervaren. Die belemmeringen, die barrières in je denken. Vanuit je slaafse mentaliteit. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Paulus nodigt je vanmorgen daartoe uit. Wees sterk. Ontvang het door het te doen. Samen met Jezus. Terug naar Mozes. De leider die het volk uit de slavernij haalt. Je zult maar leider zijn. En te maken hebben met zo'n volk. Wat vrijheid krijgt. Maar in hun denken iedere keer weer in die slavernij verwikkeld zit. Het is goed om je daar bewust van te zijn, ook als je leiding mag geven. Als je docent bent, als je misschien een eigen bedrijf hebt, je geeft leiding aan mensen. Je bent coördinator in de gemeente of je bent oudste. Dit is een principe waar wij als mensen last van hebben. Dus het vraagt wel geduld om met mensen om te gaan, om die vrijheid te proeven, om die vrijheid toe te passen. We zingen het heel snel en we zeggen het allemaal, we zijn vrij. Maar het is echt een leerproces. En toen ik zo in de voorbereiding hiermee bezig was, wat zegt de Bijbel, wat zegt Paulus, wat zegt Mozes hier dan nog meer van? Vond ik het wel bijzonder om erachter te komen dat als je naar Mozes kijkt, als hij zijn volk uit de slavernij haalt in de vrijheid plaatst, dat hij gigantisch veel last heeft van dat volk. Uiteindelijk zeggen ze zelfs een keer, we willen weer terug naar de vleespotten van Egypte. Ze kunnen die vrijheid niet aan, dat past nog niet. Een generatie lang slaaf geweest en opeens vrij zijn. Dat Mozes, dat God, ervoor kiest om iets zichtbaar te maken. Precies 3 maanden nadat het volk verlost is uit Egypte, op dezelfde dag, ontvangt Mozes van God de wet. Hij maakt het zichtbaar, zodat ze die vrijheid beter aankunnen. Ze leefden zonder een Bijbel, ze hadden niks. En ze waren in vrijheid gezet en God kiest er dan voor om ze de wet te geven. Om die vrijheid zichtbaar te maken. Om ze alle vrijheid te geven. 2 stenen tafelen. Daar moet je even bij stilstaan. God kiest er dus voor om mensen die vrijheid niet aankunnen, die het lastig vinden omdat ze nog in die slavernij iedere keer terugvallen, hij geeft ze dus de wet. Hij geeft ze iets, een wet van buiten. Het liefst had God misschien iets van binnen al kunnen geven, willen geven, maar dat kon nog niet. Hij gaf de wet iets van buiten. En misschien had hij het aan het hele volk willen geven, maar dat kon het volk niet aan. Dus hij gaf het alleen maar aan Mozes, aan de leider. God komt ons tegemoet om die vrijheid in ons leven toe te passen. En omgezet naar onze tijd mogen we daar de Bijbel, het woord voor neerzetten. En God geeft ons de Bijbel. God geeft ons het woord. Om te leren wat vrijheid is. Om dat te lezen. En het tweede wat Mozes doet, om dat volk tegemoet te komen, omdat ze het zo lastig vinden om vrij te zijn. Dat lezen we in Deuteronomium. Hij stelt rechters en ambtenaren, hij stelt een soort community in. Dat kennen ze ook niet. Gaat er eens over praten met elkaar, wat dat betekent vrijheid. Gaat er eens over praten. Als je het lastig vindt, als je gedachten iedere keer vastzitten, ga er eens over praten met elkaar. Dat kende dat volk helemaal niet. Dus hij stelde een community, en je zou omgezet naar onze tijd dat kunnen zetten. Hij gaf de gemeente. Hij gaf de gemeente. Dus Mozes die gaf 2 dingen. Het woord en de gemeente. Als het gaat om jou en mij meer van die vrijheid te geven. Om ervan te genieten, om het te ervaren, om te veranderen, om te leren. En wij mogen dat natuurlijk veel intensiever ervaren na Pasen en na Pinksteren. Wij mogen dat veel intensiever ervaren omdat de Heilige Geest is uitgestort. Dus als wij kijken naar die woorden van vanochtend, dan doen we dat na Pinksteren, na Pasen. En daarom schrijft Paulus ook in het begin van die Efezebrief, wat ik daarnet ook aangaf, we zijn in hem, dat we zelfs in Jezus verzegeld zijn met de Heilige Geest. En daar begint hij mee, anders kan je dat andere stuk niet lezen. We zijn dus verzegeld als volgelingen van Jezus Christus, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Een paar weken geleden heb ik erover gesproken. Dat jouw leven een soort landingsplaats van de Heilige Geest mag zijn. God komt met zijn Heilige Geest in jouw leven. Jouw leven een tempel van de Heilige Geest. om nog meer tot je bestemming te komen. En dan gaat de Heilige Geest aan jouw binnenkant werken. Om het op te poetsen. Om meer van die vrijheid te ervaren. Om volledig vrij te zijn. En is vrijheid dan het einddoel? Dan sta ik hier vanmorgen jullie toe te spreken uit woorden uit de Bijbel om jullie vooral vrij te maken. Dat is niet het einddoel. Kijk, het einddoel is om nog beter ingezet te worden in het koninkrijk van koning Jezus. Jezus heeft het koninkrijk gevestigd, maar wij mogen dat verder bouwen. En die vrijheid geeft jou nog meer ruimte om te bouwen in dat koninkrijk van God. Iedere dag van de week. Om tot je bestemming te komen. Ja, ik zag hem aankomen, dus ik schrok er niet van. Om nog meer tot je bestemming te komen. En dus zie vrijheid niet als een einddoel, maar als een tussenstap. Je bent vrij door de vergeving van je zonden, maar ook vrij in je denken om veel beter tot je doel te komen. Jezus leidt ons uit de slaafse mentaliteit. Van een rups word je een vlinder door de kracht van de Heilige Geest. God geeft vrijheid, dat mogen we leren. En hoe deed Mozes dat? Oh ja, de Bijbel en de gemeente. En dan hoor ik je zeggen, oh, dat wisten we al. Bedankt, niks nieuws vanmorgen. Niks nieuws. Dat wisten we, de Bijbel en het woord, of de Bijbel en de gemeente. Is dat zo? Wat doe jij als je je niet vrij voelt? Als jij last hebt, als je teleurgesteld bent van je werk. Als je 's avonds in je bed ligt te malen, iedere keer komen de gedachten weer terug. Wat doe je dan? Gedachten zijn, zorgen in je leven. Wat doe je dan? Pak je die Bijbel dan? Ken je de tekst? Moet je laten opbeuren? Spreek je elkaar aan? In je kring? Door de week? Bel je elkaar? App je elkaar? Dus pas het toe. Laten we er ook eerlijk in zijn. Laten we onze vrijheid niet zo snel roven door de omstandigheden. Maar laat het levende woord zijn werk doen. En als er dan toch die bolwerken zijn in je leven. Als er dan toch die barrières zijn. Als er toch nog ergens die soldaatjes rondlopen in jouw leven. De overwinning is wel behaald. Daar zorgt God voor. De overwinning is behaald door kruis en opstanding. Maar toch, als er dan toch nog van die soldaatjes lopen in jouw leven. Als je zorg hebt over je gezondheid. Moet ik gaan stoppen, Gerrit? Ja, dat is een grapje tussen ons, hè? Dat weet je. Ja. Als je maandelijks op je pensioenoverzicht kijkt. Als iedere maand mijnpensioen.nl raadpleegt. Als je zorg hebt om financieel rond te komen. Als je last hebt van bepaalde lusten. Of hebzucht. Als de dingen in je gedachten blijven hangen. Als je anderen snel veroordeelt. Als je continu maar denkt aan meer. Meer vakantie. Meer vrije tijd. Meer bezit. Meer boeken. Meer ik. Als je iedere keer maar denkt, wat zit er in die ander voor mij? Wat zit er in die ander voor mij? En niet denkt, wat zit er in mij voor die ander? Als er van dat soort bolwerken in je gedachten zijn. Als er angst is, angst voor mensen, om dingen niet te doen. Wat vinden ze wel van me? Het kost gigantisch veel energie. Ga je dan terug naar die Bijbel? Ga je terug naar de gemeente om er met elkaar over te spreken? Om voor een ander te bidden? Bolwerken in ons denken, dat kan trots zijn. Dat kan zoveel zijn, ik heb er al zoveel op genoemd. Paulus, we kennen die tekst wel, Paulus zegt op een ander plaatst in tegen andere gemeenten, zegt hij, maak die gevangenen nou krijgsgevangenen. Maak die gedachten krijgsgevangenen en breng ze bij Jezus. Al die bolwerken in jouw leven, die roven van vrijheid, maak ze krijgsgevangenen en breng ze bij Jezus. Dat vind ik zo mooi van Paulus, dat hij het ook zo heel praktisch en zo klein houdt. Hij begint gewoon heel klein bij onze gedachten, daar waar alles bij ontstaat. En hij geeft ons het advies, maak die krijgsgevangenen en breng ze bij Jezus. Heel concreet, in je gebed, het gesprek met Jezus, benoem die dingen die jou weerhouden van die vrijheid waar je last van hebt. Noem ze, leg de vinger erop en spreek het uit tegen Jezus dat je het niet wil, dat je het weg wil. Breng die gedachten bij Jezus en spreek dat ook uit. Ik geef deze gedachten aan u, Heer Jezus, verlos mij, bevrijd mij daarvan. En begrijp me goed, er kunnen allerlei emotionele en psychische redenen zijn die belemmeringen groot maken. Het is geen toverformule. Je kunt er echt last van hebben. En dat kunnen emotionele of psychische oorzaken hebben, dus ga daar vooral ook met elkaar over in gesprek. En als dat intensief is, zoek daar ook zorg voor. Een tekst die ik ook wel aansprak in dat verband. Efeze 4, vers 8. Opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee. Gaven gaf hij aan de mensen. Misschien mogen we dat in dat verband ook wel uitleggen. Als je gedachten die niet goed zijn, die je onvoldoende vrijheid geven, als je die krijgsgevangenen maakt, dan voert Jezus ze weg. Dan krijg je ruimte voor gaven. Dan krijg je ruimte voor gaven. Dus vanmorgen geen oproep om maar hard aan de slag te gaan. Maar een oproep om het samen met Jezus te doen, om het van Jezus te verwachten. Maar wel te erkennen dat het een proces is waarvoor je zelf al aan de lat staat. Het is een vrijwillige keus om nog meer vrijheid te ontvangen. We gaan afronden. Vanmorgen een uitnodiging van Paulus. Wees krachtig in de Heer. In de sterkte van zijn macht. En dat is niet patsboem dat ontvang je, daar mag je aan werken. En gezagsverhouding in je gezin, op je werk, helpen daarbij. Geef jou een basis om de kracht te ontvangen in de geestelijke strijd. Om vrij te komen van die slaafse mentaliteit. En waarom? Waarom geeft God ons vrijheid? Om mee te bouwen in zijn koninkrijk. Oh ja, hoe deed Mozes het? Mozes die gaf de gemeente en de Bijbel. Amen.